Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het tweede vers van Psalm 51. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 51ste psalm. Na voorlezing van de wet des Heren vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen. Daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 43. Handelingen 10, de versen 24 tot en met 43.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En des anderen daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in, en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide, over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ter 9e ure bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon de lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden. En gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welken zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten 3e dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al den volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 42e vers van Handelingen 10. Handelingen 10 vers 42, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. zingen wij van Psalm 73, eerst het 10e vers. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik. En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eelang en wordt vervloekt. De versen 10 en 14 van Psalm 73. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Cornelius, de hoofdman over honderd Caesarea, de tweede plaats van Judea, heeft een gezicht, een visioen gekregen. En daarin kreeg hij de opdracht om Petrus te laten komen. De Heer heeft aan Petrus een visioen gegeven. En daaruit werd Petrus duidelijk dat hij inderdaad naar Cornelius zou moeten gaan. En hij is gegaan en gekomen in het huis van Cornelius. En daar heeft hij de Christus gepredikt. We lezen daarvan in vers 36. Verkondigende vrede door Jezus Christus. Vrede. Dat is alleen een wonder voor mensen die de vrede verbroken hebben, daarvan Gods wegen aan ontdekt zijn en het beleden hebben. Ik heb Gods toren verdiend. Dan te mogen horen van de vredevorst, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dus ongetwijfeld zal Petrus ook over de straf en het oordeel gesproken hebben dat plaatsvervangend op Christus gekomen is. Hij als de allergrootste vredeverstoorder ooit gerekend en geoordeeld. Om voor mensen die de vrede verbroken hebben in paradijs, de band met God hebben doorgesneden, vrede te verwerven en die vrede ook weg te schenken in het hart, in de weg van waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Vrede door Jezus Christus. Nooit door iets van de mens. Nooit door zijn gebed. Nooit door zijn eigen gerechtigheid. Alleen door Jezus Christus. Jezus, de zaligmaker. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat de vrede verbroken heeft. En daarom de toren, de rechtvaardige gramschap van God verdiend heeft. Vrede door Jezus Christus. Daarin beluisteren wij ook het hoge priesterlijke werk van de zaligmaker Christus. Hij is immers profeet, priester en koning. En als hoge priester heeft hij het offer van zijn leven gebracht en zo vrede verworven. Deze is Heere van allen. Hij heeft het te zeggen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Geliefde gemeente, heeft hij alles al te zeggen in mijn, in uw, in jullie leven? Hebben we het gehoord in ons hart dat we de vrede met God verbroken hebben? Mocht het beleden worden, ik heb uw toren verdiend. Mocht de smeking om genade en ontferming opklimmen, heeft de Heere gehoord op het noodgeschrei, op het roepen uit de diepte. Christus gepredikt. Ook in vers 37 lezen wij daarvan: gelieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop, welke Johannes gepredikt heeft. Johannes heeft Christus aangewezen als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat Lam is het land doorgegaan. Beginnende, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, het land doorgegaan, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Dus zieken genezen, maar ook duivelen uitgeworpen. Dat hebben wij allemaal nodig. Dat de zonde, ziekte, de zielsmeelaatsheid wordt blootgelegd en hier in beginsel genezen wordt. Dat de Satan van de troon wordt gestoten, zodat wij gaan willen wat God wil. En dan zegt Petrus: wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft. Dus alles wat er gesproken is, de wonderen die verricht zijn, doden die opgewekt zijn, Petrus heeft het met eigen ogen gezien. Maar ook zijn lijden en sterven, de bloedende borg en middelaar, gevangen genomen, veroordeeld, gegezeld, gekruisigd. Welken zij gedood hebben, staat er in vers 39, hem hangende aan een hout. Ook dat behoort dus tot de inhoud van de Christusprediking, de dood van de zaligmaker. Hij de dood ingegaan om de dood der zijnen te niet te doen. Hij is immers de levensvorst die ten derde dagen ook weer is opgestaan. Vers 40. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, verschenen is aan de zijnen. Niet al den volken, vers 41, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Christus prediking, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, maar ook waar wij vanmorgen op deze weeszondag bijzonder bij bepaald worden, de wederkomst ten oordeel. Dat is ons tekstvers, vers 42. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. De wederkomst van Christus ten oordeel. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u twee zaken. In de eerste plaats een zeker oordeel en ten tweede een rechtvaardig oordeel. De wederkomst van Christus ten oordeel, in de eerste plaats een zeker oordeel. Er staat: hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Van God verordineerd. Dat betekent dat God hem heeft aangewezen al in de eeuwigheid, Niet alleen om geboren te worden op deze aarde. Niet alleen om gehoorzaam te zijn tijdens zijn omwandeling. En plaatsvervangend ook de toren van God te dragen. Maar ook om te oordelen, zeker. Het oordeelswerk is niet alleen het werk van de Zoon. Maar de Vader en de Heilige Geest zullen door de Zoon levenden en doden oordelen. En ook elders in het boek Handelingen komen wij dezelfde gedachte tegen. Handelingen 17 vers 31, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Geordineerd om door Christus de wereld te oordelen. Die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En dat de wederkomst en oordeel dient inhoud te zijn van de prediking. Daar mag niet aan voorbij gezien worden. Want dat oordeel is zeker. Daar gaat het naartoe in de loop van de wereldgeschiedenis. De wereldgeschiedenis zien we zich ontwikkelen de eeuwen door. En het eindpunt zal zijn de wederkomst ten oordeel. Zo heeft God het bepaald. Op Gods tijd is de Zoon van God voor de eerste maal op deze aarde gekomen bij zijn geboorte in Bethlehem. Op Gods tijd heeft hij zich overgeleverd. Op Gods tijd is hij de kruisdood gestorven. Op Gods tijd opgestaan, op Gods tijd ten hemel gevaren. En op Gods tijd zal hij wederkomen om rechter te zijn van levenden en doden. En dat dient ook gepredikt en betuigd te worden den volke aan het volk. En met dat volk wordt bedoeld zij die zalig zullen worden uit Jood en Heiden. En voor hen is dat een bijzondere troostrijke prediking, dat er een einde komt aan de zonde, aan de ongerechtigheid op deze wereld. En dat er ook een einde komt aan hun eigen onreinheid. Dat de tijd zal aanbreken dat deze aarde rein zal zijn. En dat zij zelf volmaakt rein zullen zijn naar ziel en lichaam beide. De wederkomst. Net zo zeker als de eerste komst op aarde. De rechtvaardigheid van God eist die wederkomst. Want jongens en meisjes, er staat toch in de Bijbel dat het de rechtvaardigen wel zal gaan en dat het de goddelozen kwalijk zal gaan. Dus mensen, jong en oud, die de Heere mogen vrezen, zullen Gods gunst ondervinden in zijn zegen delen. En mensen die weigeren te buigen voor God, die goddeloos zijn, de afgoden dienen, zichzelf bedoelen, het in de wereld zoeken en blijven zoeken, die zullen geoordeeld worden. De toren van God ondervinden. Ik denk aan Psalm 1. De Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. En nu komt het voor dat er kinderen van God zijn die het heel erg moeilijk hebben in hun leven. Alles lijkt hen tegen te zitten. De ene ramp na de andere ramp lijkt hen te treffen. De dichter van Psalm 73 wist daarvan. Hij keek naar mensen die nergens mee rekenden. Misschien wel voor de vorm naar de tempel gingen. Maar niet echt de Heere dienden. En dan zag hij voorspoed, welvaart. Het leek of de Heere hen zegende. En dat lijkt toch in tegenspraak met de woorden van Psalm 1. Dat hij de goddelozen kwalijk zal gaan, de weg der goddelozen zal vergaan. En Asaf keek ook naar zichzelf. Wat een tegenslagen. Elke dag opnieuw. En hij kon dat niet klein krijgen. Het leek in tegenspraak met Psalm 1. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. En nu komt er toch een eindafrekening. Dat eist de rechtvaardigheid van God. Soms in dit leven al. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Maar al gebeurt er in dit leven weinig of niets. Op het moment van sterven wordt de ziel geoordeeld. En als de Heere Jezus wederkomt, dan is hij rechter van levenden en doden. Weet je wat Augustinus ergens schrijft? Als er hier op aarde helemaal geen zonde gestraft zou worden, dan zou niemand geloven in de rechtvaardigheid van God. Maar, zegt hij, als nou alle zonden op aarde al gestraft zouden worden, zou er geen eindoordeel nodig zijn. En nu deze vraag, geliefde gemeente. Bij wie behoor ik, u en jullie? Behoren wij bij hen die de Heere mogen vrezen? Of behoren wij bij hen die het hier beneden zoeken? Die leven naar eigen inzichten? Als dat eerst het geval is, is er alleen maar reden de Heere groot te maken en te verheerlijken. Want dan heeft Hij naar een dode zon daarom gezien. Heeft Hij dat wonder van de levendmaking verheerlijkt. De waarachtige bekering tot stand gebracht. En het ware geloof, waar ook van getuigd wordt in vers 43. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in Hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. En nu kunnen er ook in onze gemeente kinderen God zijn die een hele zware weg moeten gaan. Luister dan ook eens naar Asaf. Die hoorde en zag in Gods heiligdom wat het einde van goddelozen en bozen zal zijn. De toren van God, de vloek, het oordeel. In de offers die gebracht werden in het heiligdom was immers de toren van God te zien over de zonde en de ongerechtigheid. En die toren zal werkelijkheid worden voor alle die nooit leren buigen voor de ten hemel gevaren koning, die daar geen boodschapper hebben met eerbied gesproken, maar leven naar eigen normen en inzichten. Als dat nog zo is, verblijd u dan maar niet in de voorspoed die er misschien mag zijn. Er zijn inderdaad onbekeerde mensenkinderen bij wie alles goed lijkt te gaan in het leven. Luister naar het oordeel dat zeker komen gaat. Hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Misschien spreekt het geweten wel eens. Zelfs de heidenen hebben een geweten. Dus ook kerkmensen hebben een geweten. Wat waarschuwt voor de zonde. Leg dat geweten niet het zwijgen op. Luister ernaar. Buig de knieën voor God. Beleid zonde en schuld. Smeek. Leer mij, o Heere, te leven, te denken, te spreken tot eer van U. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van Uwe naam. Het oordeel is zeker. Eén tekst wil ik u doorgeven. 1 Thessalonicense 4. Daar lezen wij in vers 16a. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Dat zal dus werkelijkheid worden. De Heere zal een geweldige roep doen horen. De stem van de archangel, van de aartsengel. En daarvan lezen wij meerdere malen in Gods woord. Bij de wetgeving op de Sinaï komt dat naar voren. Daar is ook dat bazuingeluid te horen. Exodus 19 vers 16. En het geschiedde ten derde dagen toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. Bazuin. De geweldige majesteit en ontzaggelijke rechtvaardigheid van God en zijn heiligheid worden daarmee onderstreept. En ook in vers 19. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Bazuin geklank, het spreken van God. En die bazuinen werden ook geblazen in het jubeljaar. Er werd de bazuin geblazen onder geheel Israël. En dat werd daarin beluisterd. Zij die hun vrijheid kwijt zijn geraakt, krijgen hun vrijheid terug. Wie zijn bezit is kwijtgeraakt, krijgt zijn bezit terug. En als dan de wederkomst met dat bazuingeluid wordt aangeduid, dan betekent dat het ware jubeljaar is aangebroken. De echte vrijheid voor al Gods kinderen zal dan eeuwig ten deel worden. De vrijheid naar ziel en lichaam om de Heere te dienen zoals Hij dat bedoeld had. En ook dat datgene wat door eigen schuld verloren is, voor eeuwig weer het eigendom zal zijn. De aarde in zekere zin verloren, het paradijs immers verloren, uit het paradijs verjaagd. En dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Bazuingeklank. Weet je een psalm, jongens en meisjes, die daarvan spreekt? Psalm 47. Schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Met bazuingeluid opgevaren en opgenomen ten hemel. En zo zal dat bazuingeluid klinken. En de doden zullen opstaan uit hun graven, opgewekt worden. Want we lezen in Gods woord: en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Maar ook zij die niet in Christus gestorven zijn, zullen die bazuin op de jongste dag horen. En zal dat nou zijn tot blijdschap? Of zal het zijn tot verschrikking? De bazuin van die koning is voor al zijn onderdanen tot blijdschap, tot verwondering en aanbidding. Maar voor al zijn vijanden oorzaak van schrik en ontzetting. Bent u, ben jij nog zo'n vijand? Buig de knieën voor de ten hemel gevaren koning, die wil komen en werken in de harten en levens van vijanden die de vrede verbroken hebben. Hij heeft immers de reinigmaking der zonden verworven. En wat is het dan een wonder om net als een melaatse of net als die bloedvloeiende vrouw te horen van de ten hemel gevaren koning, tot hem uit te gaan in het gebed, zijn genezende werking te verwachten onder de prediking, niet als een rechthebbende, maar als een onbegrijpelijk wonder, de hand van het geloof te mogen uitsteken naar de zoom van zijn kleed. Hij is de Almachtige. Hij is de Gewillige. Hij heeft de reinigmaking der zonden verworven. En hij doet daarin ook delen. Hier al een begin van de genezing. De reiniging. En eenmaal volkomen. De wederkomst van Christus ten oordeel. Dat is zeker. Staat in Gods woord. Gods woord is de waarheid. En we zien toch om ons heen dat het daar naartoe gaat. Kan zo toch niet voort blijven duren. De tekenen der tijden vermenigvuldigen zich. Oorlogen en oorlogsdreigingen. Natuurrampen. De zaligmaker zal wederkomen tot een rechter om te oordelen de levenden en de doden. Een zeker oordeel, maar ten tweede ook een rechtvaardig oordeel. Rechter, door God aangesteld, door hem aangewezen. De rechters in Nederland of waar dan ook kunnen vergissingen maken. Laatst las ik het in de krant dat in Amerika een man al jarenlang in de cel had gezeten. En dat nader onderzoek en goed kijken naar de werkelijkheid heeft aangetoond dat hij onschuldig was. Kan ook andersom gebeuren, dat iemand wel schuldig is, maar de rechter spreekt toch het onschuldig uit bij gebrek aan bewijs. Zal er gebrek aan bewijs zijn als deze rechter wederkomt? Nee toch? Daarom zongen wij Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Deze rechter weet alles. Hij weet van moment tot moment wat wij doen, van ogenblik tot ogenblik waar wij aan denken. Jongelui, al weten vader en moeder het niet. Deze rechter ziet wat je doet op vrijdag en zaterdagavond, laat ik het maar eens eerlijk noemen. Hij ziet ook wat je doet met je smartphone. Hij ziet het ook als we onze tijd misbruiken. Als we niet zogenaamde stille tijd nemen om rustig een gedeelte van Gods woord te lezen en te overdenken, een uitlegger daarbij te nemen, misschien een dagboek. O, nog even danken en nog even bidden. De Heere ziet precies hoe wij zingen. Hij heeft het ook vanmorgen waargenomen, hoe wij Psalm 139 gezongen hebben, hoe wij de 51ste psalm gezongen hebben. Wij kunnen wel de woorden zonde en ongerechtigheid en toorn en schuld op onze lippen nemen, maar het zal er toch om gaan, geliefde gemeente, dat er door de werking van Gods geest zaken zijn geworden in een verbroken hart en een verslagen geest. En dat doet de Heere. Hij wil dat werken onder de verkondiging van zijn woord. En als de Zoon van God als rechter wordt gepredikt, dan wil hij dat ook werken in ons hart, dat we weten, aan het einde van ons leven komen wij voor de rechter te staan, die volmaakt rechtvaardig is. Dan zal er echt geen gebrek aan bewijs zijn. Onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze woorden, ja, van elk ijdel woord, zegt de Bijbel, zullen wij verantwoording moeten afleggen. Elk ijdel woord. Die zijn er nogal, denk ik. Begin maar bij mezelf. Waar gaat het straks over bij de koffie? Waar zal het morgen over gaan als we bij onze moeder koffie gaan drinken? Of als we in de vis staan? Laatst nog over gesproken met belijdeniskattegezanten. En als je dan niet meer mee wil doen, niet meer mee mag doen van binnenuit, dan kom je toch alleen te staan. Dan word je bespot, beschimpt en gemeden. Maar God ziet alles. En Hij zal over alles oordelen. En weet u, geliefde gemeente, wat nu het wonder is? Wie daar nu aan ontdekt is, dat zijn gedachten niet deugen, zijn verlangens onrein zijn, de woorden ijdel en zondig zijn, de daden niet deugen, die krijgt zicht op het werk van de zaligmaker. Hij volkomen rein. Geen enkel smetje van de zonde aan hem te vinden. En hij heeft zich voor zijn kerk in het gericht van God gesteld. En vandaar dat er staat in vers 43, een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving der zonden ontvangen door zijn naam. Een rechtvaardig oordeel. Weet u wat rechtvaardig zou zijn? Ik haal het aan uit de psalmen. Als Gods kind veroordeeld zou worden. Uw vonnis is rechtvaardig. Dat nou echt toe te stemmen, dan is er troost te vinden in de veroordeling van Christus. De Heilige Geest laat het kracht doen van binnen het hart. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Een rechter van levenden en doden zeker. Er zullen er al velen geoordeeld zijn voordat de dag van de wederkomst aanbreekt, geoordeeld naar de ziel. Maar dan op de dag van de wederkomst zal ook het openbare oordeel over het lichaam uitgesproken worden. De rechtvaardigen zal het wel gaan naar hun lichaam. Een verheerlijk lichaam zullen zij ontvangen. De goddelozen zal het kwalijk gaan. Een opwekking immers tot eeuwig afgrijzen. Dan gaat het lichaam ook delen in de eeuwige toren van God. Een rechtvaardig oordeel. De rechter op aarde kan zich vergissen ten goede of ten kwade. Bij de Heere kan dat echt niet. Er zijn geen verontschuldigingen, geen uitvluchten, geen verzachtende omstandigheden. Hij zal rechtvaardig oordelen. En dat oordeel zal ook definitief zijn. Hier op aarde kun je in beroep gaan. In hoger beroep noemen ze dat. En dan kan het zijn dat het vonnis van de eerste rechter vernietigd wordt. Dat een veroordeelde toch nog wordt vrijgesproken. Maar hier is dat onmogelijk. Er komt geen nieuwe kans, met eerbied gesproken. Het oordeel zal definitief zijn op de dag van de wederkomst. God heeft zijn zoon verordineerd om rechter te zijn van levenden en doden. Ook de mensen die dan nog leven op de aarde, zij zullen ook geoordeeld worden. En dat oordeel zal volmaakt rechtvaardig zijn. We gaan daarvan zingen. 69e vers van Psalm 119. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 69e vers van Psalm 119. Een zeker en rechtvaardig oordeel. Pontius Pilatus zal geoordeeld worden. Herodes, de fariseeën en de schriftgeleerden. Judas, gezet aan de linkerhand van deze rechter, die levenden en doden zal oordelen. Als de bazuinen klinken, zullen zij allen voor hem moeten verschijnen, die op de brede weg voortgewandeld zijn. Alle roepstemmen in de wind hebben geslagen, de prediking naast zich neer hebben gelegd. De verkondiging, waarin het doorklinkt dat er vrede is te vinden door het bloed des kruises. Dat Christus zijn werk volbracht heeft. Dat er bij hem uit genade ontferming en verzoening te verkrijgen is. Om niet, wat dwaas, wat zondig, om daaraan voorbij te blijven gaan. Daarom, geliefde gemeente, we zijn nog in dit leven. En daar komt één keer een einde aan, of door ons sterven, of op de dag van de wederkomst. En als die wederkomst daar is, dan zal het ontzettend zijn voor al Gods vijanden. Hier misschien wel eens knikkende knieën gehad, bevende handen, het geweten dat sprak. Wat er dan gebeuren zal, zal dat alles overtreffen. Wat een schrik, wat een ontzetting door dat doordringende bazuingeluid. Hier kun je proberen te vluchten en zo bij de rechter vandaan te blijven. Maar dat zal niet kunnen. Ieder zal voor deze rechter gesteld worden. Zijn eerste komst was om de zaligheid te verwerven. Maar zijn tweede komst zal zijn om allen die die zaligheid versmaad hebben, die in vijandschap en ongeloof zijn voortgegaan, te veroordelen. En dan staan daar hele ontdekkende gedeelten in Gods woord. Ik denk aan Matteüs 7, vers 22 en 23. Daar worden mensen getekend, kerkmensen die denken dat het in orde is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij die de ongerechtigheid werkt. Wonderen verricht, wondergeloof, maar niet het ware zaligmakende geloof. En ook in het evangelie naar Lucas lezen wij aangrijpende woorden. In Lucas 13, vers 26. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. De prediking beluisterd, zouden we kunnen zeggen, aan het avondmaal aangezeten, gegeten en gedronken. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet, van waar gij zijt, wijkt van mij af. Alle gij werkers der ongerechtigheid. Dus ook dat kan. En hoe weet ik dan of het in orde is of niet? Wel, als er liefde mag zijn. Volgende week zondag en ook maandag Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest. De Zoon van God is ten hemel gevaren om de Heilige Geest uit te storten. Dat is gebeurd. Daar werden haters volgelingen. Waar alleen maar afkeer was van God en vijandschap tegen God, kwam er liefde tot God. Petrus mocht het zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Dus hij wist ook heel goed wat hij misdreven had. Gij weet dat ik u lief heb. En dat zal gelden van allen. Die die ten hemel gevaren koning mochten gaan dienen. Abraham, David, Manasse, de stokbewaarder, Lydia, Petrus en wie het ook allemaal zijn. Liefde in het hart ontvangen. En liefde is niet alleen maar een zaak van het verstand. Als je houdt van je man of vrouw en van je kinderen, dat is toch maar geen verstandszaak. Dat wordt gevoeld van binnen. De ene tijd meer dan de andere tijd, dat is waar. De Zoon van God verordineert door God om een rechter van levenden en doden te zijn. Hier allereerst letterlijk levenden die dan leven en doden die dan opgewekt worden uit het graf. Maar we kunnen het ook zo zeggen, geestelijk levenden en geestelijk doden. En die geestelijk doden hebben nooit voeding gekregen uit het woord. Nooit woordvrucht in hun leven aanwezig geweest. Nooit die drie stukken leren kennen. Zoals wij daar gistermiddag ook met de belijdeniskategezanten over gesproken hebben. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nooit echt hebben leren bidden. En dan zal het oordeel definitief zijn. Nee, dan zullen tranen niet meer helpen. Dan is de genadetijd voorbij. Dan zal er geen barmhartigheid meer betoond worden. Een rechtvaardig oordeel. En dat zeg ik u eerlijk omdat Gods woord ons dat zegt. En u zegt Gods woord ons ook. Heden zo gij mijn stem hoort. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Buig neer in de binnenkamer voor hem. Die het hardste hart kan verbreken. Staat toch opgetekend in Gods woord. Keert weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Genezen. Omdat Christus die genezing heeft verworven. De reinigmaking onzer zonden. Bij hem is nog genade en ontferming te vinden. Tot tweemaal toe komt hij vandaag weer tot ons in de prediking van het woord. Verlaat toch de wereld en alles wat aan schijnvreugde en schijngeluk in deze wereld is te vinden. Zoek het toch alleen bij mij, die de levensvorst is, in wie alles is te vinden wat arme verloren zondaren nodig hebben. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen komen verlossing. De Heere werkt wonderen. We hebben dat gisteren ook mogen overdenken uit de 72e psalm. Wonderen in de natuur en wonderen in de genade. Een wonder ook dat Gods enige geboren zoon de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Een wonder als de bazuinen klinken op de dag van de wederkomst. En dan lezen wij van die wederkomst in onze belijdenis, artikel 37. Die wederkomst, schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. Dat zijn niet alleen maar grove zondaren, maar ook nette kerkmensen, nette fariseeërs om het zo te zeggen, nette rijke jongelingen, die het ene nodige toch niet kennen. Schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Kom bij God vandaan. De Heere zoekt verloren mensenkinderen op naar zijn welbehagen. En dan staat er in artikel 37. De gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. O geliefde gemeente, zoek toch eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat is echt het allerbelangrijkste. Als je sterft, als de oordeelsdag aanbreekt, moet je alles achterlaten wat je hier bij elkaar gebracht hebt. Waar je dag en nacht misschien wel voor gezwoegd en geploeterd hebt. En wat zal toch ontzettend zijn als je dan niet dat ene nodige gezocht en gevonden hebt. Als er niets van dat ware geloof is in hem, die vergeving der zonden heeft verworven en ook daarin doet delen. Zalig, de ten hemel gevaren koning, als een melaatse nodig te hebben leren krijgen, ter verlossing van die melaatsheid, die we zelf over ons gebracht hebben door de diepe val in Adam, dan zal het ervaren worden op de dag van de wederkomst, dat deze rechter naar recht zal vrijspreken, want deze rechter heeft zich plaatsvervangend voor zijn kerk in het oordeel gesteld. En zo de volkomen zaligheid verworven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, we stonden stil bij een zekere en rechtvaardige veroordeling en vrijspraak die er zullen zijn als op de jongste dag de bazuinen zullen klinken. Geef dat we toch niet naast ons neer zouden leggen. Bearbeid ons hart door uw geest voor het eerst of al meer. Zegen het uwe. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen ook het werk van de zondagschool. Wil vanmiddag weer bijeen brengen. We vragen het van u. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen. Het vierde vers van Psalm 98. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.